Het onderwerp wat voor vandaag is aangekondigd is de grote verborgenheid in het Oude Testament. En het eerste probleem wat ik altijd heb is hoe zal ik beginnen? En het tweede probleem dient zich meestal later aan. Hoe stoppen we dat weer? En ik zit nu nog met het eerste probleem. Ik zal een paar woorden ter inleiding zeggen. De uitdrukking de grote verborgenheid die is ontleend aan een uitspraak in Efeze 5. Waar gezegd wordt deze verborgenheid is groot, maar ik spreek over Christus en over de gemeente. En dat wordt aangehaald nadat de apostel Paulus daar de schriftplaats geciteerd heeft helemaal uit Genesis 2. En het is toch wel wat merkwaardig dat in Genesis 2 al gesproken zou worden over de gemeente. Terwijl zelfs de Heer Jezus zelf in zijn dagen zegt dat hij de gemeente nog zou bouwen. En dat was 4000 jaar later. Dan gaat het dus om dat in het Nieuwe Testament gesproken wordt over de grote verborgenheid. Terwijl daarmee tegelijkertijd verwezen wordt naar het Oude Testament. Namelijk naar dat wat in het Oude Testament verborgen ligt. En het zal u gedacht zijn wat er allemaal in het Oude Testament verborgen ligt. Dat is nogal wat. Toch is het zo dat de uitdrukking gebruikt wordt in een speciale toepassing, in een beperkte betekenis. En om daarover eerst enige inleidende dingen te zeggen, ga ik eerst naar Deuteronomium toe. Het Oude Testament dus. Deuteronomium hoofdstuk 29. Een bekend vers. Namelijk Deuteronomium 29, vers 29. Waar staat. Laat ik vers 28 meelezen. Daar staat in vers 28 van Deuteronomium 29. En de Heere heeft hen uit hun land uitgetrokken. In toorn en in grimmigheid en in grote verbogenheid. En hij heeft hen verworpen in een ander land, gelijk het is te deze dagen. De verborgene dingen zijn voor de Heere, onze God. Maar de geopenbaarde zijn voor ons en voor onze kinderen tot in eeuwigheid. Om te doen al de woorden deze wet. En het opmerkelijke daarvan is dat in vers 28 gesproken wordt over wat inderdaad te deze dagen is, namelijk de verstrooiing van Israël onder de heidenen, onder de volkeren, over de gehele aarde, terwijl dit gezegd werd op een tijdstip dat dat nog helemaal niet aan de orde was. Dit werd gezegd in de dagen van Mozes, toen Israël onderweg was van Kanaan naar het beloofde land. Zo, er kon nog niet eens sprake zijn van verstrooiing. En toch wordt de uiteindelijke verstrooiing van Israël, zoals die inderdaad ook vandaag is, hier aangekondigd. De Heere heeft hen uit hun land uitgetrokken in toorn en in grimmigheid en in grote verbogenheid. En heeft hen verworpen in een ander land gelijk het is te deze dagen. Waarna gesproken wordt in het volgende vers, het laatste vers dus van hoofdstuk 29, over de verborgene dingen die dan voor de Heere, de God van Israël, zouden zijn. Terwijl aan de andere kant de geopenbaarde dingen bestemd zouden zijn voor Israël. Namelijk voor ons en voor onze kinderen. Het wordt uiteraard gesproken met betrekking tot Israël. Zodat nadat gezegd wordt dat Israël verstrooid zou worden onder alle volkeren, melding gemaakt wordt van verborgene dingen die aan Israël niet bekend zouden zijn, ze zouden verborgen zijn, namelijk verborgen voor en dus bij de Heere onze God, terwijl aan de andere kant de geopenbaarde dingen, en dat is het tegenovergestelde, de geopenbaarde dingen bestemd waren voor Israël. Zodat we vervolgens te maken krijgen met geopenbaarde dingen, uiteraard in het woord van God, geopenbaarde dingen, maar aan de andere kant ook dingen die verborgen zijn en die aan Israël niet bekend werden gemaakt. Althans, ze werden niet geopenbaard. En meteen daarna lezen we in hoofdstuk 30 vers 1, voort zal het geschieden wanneer al deze dingen over u zullen gekomen zijn, deze zegen of deze vloek die ik u voorgesteld heb, zo zult gij het weder ter harte nemen onder alle volken waarheen u de Heer uw God gedreven heeft, en gij zult u bekeren tot de Heere uw God en zijn stem gehoorzaam zijn, naar alles wat u heden gebiede, gij en uw kinderen met uw ganse hart en met uw ganse ziel, en de Heer uw God zal uw gevangenis wenden en zich uwer ontfermen. En er wordt dan vervolgens gesproken over de terugverzameling van Israël, het herstel van Israël ook in het land, en feitelijk dus het aanbreken ook van het Messiaanse Rijk over Israël. De zaak is nu deze, dat heel abrupt hoofdstuk 29 overgaat in vers 30, namelijk het verhaal van een Israël wat verstrooid wordt en in ballingschap terechtkomt, gaat ineens over in een verhaal over het toekomstig herstel van Israël. En de vraag is, wat ligt daartussen? Hoe komt men van vernedering en van verstrooiing, eigenlijk van dood, en dan heb ik het over de nationale dood van Israël, hoe komt men vanuit dit lijden, vanuit deze dood, weer terecht in leven? Of om het dan met een nieuwtestamentische term te zeggen, hoe komt men uit lijden tot heerlijkheid? Want daar gaat het dan om. En het blijkt nu dat hier op deze plaats één zo'n vers staat wat we meestal geïsoleerd tegenkomen, omdat iemand het citeert als hij iets uit de Bijbel niet begrijpt. He? Want dan wordt dat vers aangehaald, namelijk de verborgene dingen zijn voor de Heer onze God. Dat wordt meestal gebruikt om te zeggen, och, wij snappen er ook niks van, maar het moet je niet aankomen, want dat is voor de Heer, dat gaat ons niks aan. En dat is de reden waarom vele mensen hier vandaag ook niet zijn, zeg ik dan altijd maar. We hadden trouwens toch niet meer stoelen, dus... Nou, maar het gaat erom dat dit vers hier staat op een bepaalde plaats. Als u de moeite zou nemen om terug te bladeren naar hoofdstuk 28 en bijvoorbeeld het laatste vers van hoofdstuk 28 te lezen, dan zult u zien dat daar gesproken wordt over inderdaad het ingaan van de laatste ballingschap van Israël, namelijk de tegenwoordige, de zogenaamde Edomitische ballingschap, waarbij namelijk Jeruzalem verwoest werd door de Romeinse legers onder Titus, en waarbij het Jodendom, of wat er van over was op dat moment en daar ter plekke, vluchtte onder andere naar Egypte. U kunt dat lezen in de werken van Flavius Josephus, dat heb ik echt niet verzonnen. En dan kunt u inderdaad lezen dat de koers van de, of laten we zeggen de prijs van de Joodse slaven, bijzonder sterk daalde, eenvoudig omdat er een veel te groot aanbod was. Men nam de toevlucht namelijk tot het zich verkopen als slaaf, in de hoop dat de Heer aan wie ze zich verkochten voortaan voor hen zou zorgen en hen beschermen. En dat is precies wat vermeld wordt in Deuteronomium 28 vers 68. De Heer zal u naar Egypte doen wederkeren in schepen door een weg waarvan ik u gezegd heb, gij zult die niet meer zien. En al daar zult gij aan uw vijanden willen verkopen, zult gij u aan uw vijanden willen verkopen, tot dienstknecht en tot dienstmaagden, maar er zal geen koper zijn. Iedereen had al een slaaf. Daar komt het op neer. Dat is wat gebeurd is, zijn gruwelijke dingen, maar ik moet ze nou eenmaal noemen. En de tragiek van het nationale bestaan van Israël is geweest, dat Israël tot stand kwam door de verlossing uit Egypte, of om het nog anders te zeggen, door geboorte uit Egypte, want zo kun je dat noemen, terwijl het eind van het nationale bestaan van Israël weer precies één er is, namelijk een terugkeer naar Egypte. Een terugkeer tot de moeder, daar zit een heel verhaal achter vast, maar wat ik nu helemaal niet kan aanhalen. Maar laat ik het er anders zeggen, men was afkomstig uit slavernij uit Egypte, daar lag de oorsprong, maar het eind was ook slavernij in Egypte. Daar hield het verhaal op. En zo is het te deze dagen, zal ik dan maar zeggen. Want natuurlijk is mij niet ontgaan dat we in Palestina te maken hebben met een Joodse natie. In de eerste plaats moet ik zeggen, hebben we dan te maken met het Jodendom en dat we... Dat beperkt zich dan altijd nog tot twee, hooguit drie stammen van Israël. En verder is het zo dat het merendeel van het Jodendom ook tot vandaag nog steeds verstrooid is. Een duidelijk merendeel. Het is maar een kleine minderheid die de Zionistische Joodse staat gesticht heeft in Palestina. Dus als ik nu zeg dat het Jodendom nog steeds in ballingschap is, dan is dat een open deur intrappen. Dat is iedereen bekend. Dus het begon bij de slavernij in Egypte, waaruit men verlost werd, maar men keerde terug tot slavernij in Egypte. Dat is wat er gebeurd is. Zo stelt de schrift het ons voor, zo stelt tijdgenoot Flavius Josephus ons voor, die dingen meegemaakt heeft en met zijn eigen ogen heeft waargenomen. Dat is een vaststaand feit. We hebben een begin van de geschiedenis van Israël. We hebben feitelijk ook een eind daaraan. Hoe komt dat? Wel, voor ons christenen, om het dan zo te zeggen, is het niet zo moeilijk om dat vast te stellen. Al wordt vaak een verkeerde interpretatie gegeven. Maar het is natuurlijk zo dat het zo gekomen is vanwege de nationale verwerping van de Messias. Ik kan het niet helpen. Het is nou eenmaal zo. Wij geloven in de Heer Jezus en Jezus van Nazareth als de Messias. Als de Joodse Messias wel te verstaan. Hij die kwam in vervulling van al die oud-testamentische profetieën. Die handelde over een verlosser, een koning uit het huis van David die zijn volk zou verlossen. Maar de zaak is deze, dat hij kwam in de wereld en de wereld heeft hem niet gekend en hij kwam tot het zijne, zegt Johannes 1, de Joodse Johannes. En de zijnen, namelijk Israël, hebben hem niet aangenomen. Het is ook een vaststaand feit dat men hem niet aangenomen heeft. Dat is geen discriminatie, dat is nu eenmaal zo. Maar staat er, zoveel hem aangenomen hebben, heeft hij macht gegeven om kinderen gods te worden. En dat zijn wij. Wij hebben hem aangenomen. En we zijn daardoor inderdaad uiteindelijk door de opstanding van onze Heer Jezus Christus kinderen gods geworden. En de vraag is, hoe zit het met Israël? En het antwoord is dan dat er nog steeds die onvervulde profetieën in het Oude Testament staan met betrekking tot de komst van een verlosser, een Messias inderdaad, voor Israël. En ik heb het niet over een vaag begrip van Messias. Ik heb het niet over een abstracte Messias. Dat is een gedachte die ook veel voorkomt. Maar ik heb het over een persoonlijke Messias. Een Messias die een mens is. Letterlijk uit het huis van David. Uit het geslacht van David. Met een geslachtsregister. Met rechten daarom ook op de Davidische troon. Een mens inderdaad van vlees en bloed, daar hebben wij het over. Zo'n verlosser, zo iemand bijvoorbeeld als Mozes, een profeet als Mozes, zo iemand was aangekondigd, was beloofd in het Oude Testament. En in zo'n Messias geloven wij. Dat betekent dat wij inderdaad de Joodse geschriften, of laten we zeggen het Oude Testament, serieus nemen, letterlijk nemen, zo letterlijk mogelijk, en dus geloven in een Messias die zou komen om zijn koninkrijk over Israël en daarmee over de volkeren op te richten. Maar dat is verhaal niet mee af. Want dat zou namelijk pas gebeuren, ook volgens het Oude Testament, nadat diezelfde zoon van David, diezelfde zoon van Abraham, namelijk de Messias zelf, nadat hij eerst zou lijden en sterven, nadat hij eerst zou komen in vernedering, waarbij hij zelfs uitermate vernederd zou worden, waarna hij pas uitermate verhoogd zou worden. Ik heb gisteravond in de Gouwigheid nog even geprobeerd enige typen op te schrijven over die vernedering en die verhoging uit het Oude Testament. Voorbeelden daarvan uit het Oude Testament. Ik kwam tot een lijstje van 40, toen ben ik maar gestopt. Ik had zo klaar hoor. Zo uit de blote hoofd, dus net schrijf je zo, ik heb het hier voor me liggen. Een lijstje waarin dat principe van vernedering en verhoging vervolgens geïllustreerd wordt. Daaronder, op dat lijstje staan bijvoorbeeld enige namen van mensen. Denk aan Job, een heel belangrijke. Een man die eerst vernederd werd om vervolgens verhoogd te worden. Maar ik denk nog meer aan David, uit wie de Messias zou voortkomen. Een man die eerst verworpen werd, die op alle manier niet in aanmerking kwam. Toen Samuel kwam om een van de zonen van Isaï te zalven tot koning, toen werd David daar niet eens bijgehaald. Bovendien, hij was de achtste en in het Jodendom telt men bij voorkeur niet verder dan zeven, zeg ik dan altijd maar. Hè. Ja, ik bedoel niet zo zwart-wit, maar u begrijpt wat ik bedoel. Men telt tot zeven, maar David was de achtste, men dacht niet eens aan hem. En toen werd uiteindelijk toch de jongste zoon gehaald, de herder, die dan toch tot koning gezalfd werd. En hoewel hij tot koning gezalfd werd, en hoewel hij tot nut was van koning Saul en natuurlijk voor het volk als zodanig, werd hij vervolgd. Buitengeworpen was een paria, hij moest een toevlucht nemen in de woestijn, in een spelonk, waar hij met een zootje ongeregeld, heet dat in gewoon Nederlands, Ja, de Bijbel in de omgangstaal wordt erg populair, heb ik gemerkt. Maar waar hij met enige mensen die allemaal een schuldeiser hadden of een of andere wijze uit de boot gevallen waren, met hen zat hij dan in zo'n spelonk. Ik ga er niet over praten, want dat heb ik een andere keer al eens gedaan, over die spelonk van Adullam. Een schitterend verhaal. Hè? Maar in ieder geval, hij werd vervolgd, hij werd naar het leven gestaan. En zo bleef het tijdenlang en uiteindelijk pas kwam hij op de troon. En zelfs toen hij op de troon zat, toen hij officieel erkend werd door alle stammen van Israël, want het duurde ook nog even. Het waren eerst ook maar weer de Joden, namelijk de 2 stammen die hem aanvaarden. Pas later ook de 10. Maar ook toen hij op de troon zat, moest hij toch weer door het diepste dal van zijn leven heen. In verband met die geschiedenis van Batseba. In die dagen schreef hij die bekende psalmen die spreken over lijden, over sterven en over opstanding. En wij allen weten hopelijk dat juist die psalmen spreken niet in de eerste plaats over David zelf, zoals we nog zullen zien trouwens, maar ze spreken in de eerste plaats over de zonen Davids, namelijk over de Christus. Het gaat maar hierom dat het principe van doorvernedering tot verhoging, dat zo'n eenvoudig, fundamenteel Bijbels principe is, dat het in ieder geval van toepassing is op de Messias. Of andersom, het is zo'n eenvoudig Bijbels principe, zo'n alleroverheersend principe, juist omdat het spreekt over de Messias. Die hele schrift, de hele Bijbel, het hele Oude Testament dus ook, spreekt over hem die zou komen uit het huis van David en die bovendien de zoon van God zou zijn. Kijk, waar het om gaat is dit, dat we te maken hebben met de roeping van Israël, en Israël wat haar Messias verwierp, overigens in overeenstemming met dat wat van tevoren was aangekondigd, want het was geen verrassing. Nee. Je hoeft er ook niet te veel discriminerende, of helemaal geen discriminerende consequenties aan te verbinden. De wereld, alle volkeren, verwerpen tot vandaag aan de dag diezelfde Messias. Zie, wat dat betreft is er geen verschil. Maar het gaat erom dat Israël in de schrift ons als voorbeeld voorgehouden wordt. En aan Israël worden zegeningen beloofd. Maar wat er gebeurt is dat Israël degene die de zegeningen zou brengen afwijst. Althans, dat is in het verleden gebeurd. Waarna de vraag overblijft, hoe komt het in vredesnaam nou toch alsnog in de toekomst tot de vervulling van die profetieën? En bovendien, wat ligt daar dan tussen? Nou, wat er tussen ligt, dat wordt hier in Deuteronomium 29 vers 29 gezegd. Want in het voorgaande wordt gesproken over de verwerping, de terugkeer van Israël in ballingschap, in slavernij in Egypte, terwijl in hoofdstuk 30 gesproken wordt over hun bekering tot de Heer, dat is nog steeds toekomst vanzelfsprekend, want we praten over de nationale bekering als volk van Israël en dat is inderdaad toekomst. Maar wat ligt daartussen? Daartussen ligt dat ene vers wat je eigenlijk zou kunnen overslaan, maar dan merk je het niet. Namelijk Deuteronomie 29 vers 29. De verborgene dingen zijn voor de Heer onze God. Want dat er dingen verborgen zijn, dat is duidelijk. Er moet iets tussen liggen. Iets tussen hun verwerping, hun verstrooiing over de wereld en hun bekering. Hoe komt men dan tot bekering? Hoe komt het dat men zich bekeert tot de Heer? Wat ligt daartussen? Er moet een tijd tussen liggen, maar wat gebeurt er in die tijd? Zie, dat is de vraag. En dat er wat tussen ligt, wordt hier uitdrukkelijk gezegd, maar er wordt ook uitdrukkelijk bij gezegd dat het Israël niet aangaat. Ja, dat is zo. Dat het Israël niet aangaat, om de eenvoudige reden dat de Bijbelse waarheden niemand aangaan die de Messias verwerpt. En ieder die de Heer Jezus Christus als de Messias afwijst, is het niet waard op de hoogte gebracht te worden van de plannen van God. Van Gods plan, Gods werk, al wat hij doet enzovoorts. En dat is een soort ingebouwde, ik zeg wel eens, beveiliging van de schrift. Het verhaal is namelijk eenvoudig dit, dat iemand die de Bijbel niet wenst te geloven, voortaan van de Bijbel ook niks zal begrijpen. Dat is het principe. Ieder die niet gelooft, begrijpt niet. Dat is een heel eenvoudige zaak trouwens. Maar de Bijbel is ook zo geconstrueerd. Want ik beschouw de Bijbel altijd nog als een constructie. Als een bouwwerk. In ieder geval zelfs een fundament. Maar het is zo geconstrueerd dat wie het niet geloven wil, wie het niet zien wil, het ook niet zien zal. En laat ik u dan dit vertellen, en dan sta ik naast de apostel Paulus. Laat ik u dan dit vertellen, dat de Bijbelse boodschap primair een boodschap is van de veroordeling, de vloek over de oude mens en over de zonde. Want men komt door lijden, door vernedering, door dood tot heerlijkheid. Er is inderdaad in de schrift een blijde boodschap, een evangelie. Een boodschap over nieuw leven, over een nieuwe schepping, over rechtvaardigheid, Gods die geopenbaard wordt en al die dingen meer. En dat is allemaal tot je dienst. Maar dat ligt niet voor de dood, maar het ligt voorbij de dood. Dat is niet om lijden te voorkomen, maar het ligt voorbij het lijden. En in ieder geval was dat zo met betrekking tot de Christus. En de Christus is gewoon Grieks voor Messias, hè? De min of meer Hebreeuwse term, de Messias. Wel, van de Messias wordt gezegd dat hij vanwege de vreugde die hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen, de schande veracht enzovoort. En juist daarom gezeten is aan de rechterhand van de majesteit in de hoogste hemel. Dat is Hebreeën 12. Wel, dat is de weg die de Messias zou moeten gaan. En het eigenaardige is, want het is echt eigenaardig, ik wil u dat laten zien. Het eigenaardige is dat Israël dat niet wist. En dat de wereld het ook niet wist trouwens. En dat toch uitgebreid in de schrift vermeld wordt. De zaak is dat de messiaanse verwachting van het jodendom, in ieder geval in de dagen van de Heer Jezus, en voor zover ik weet ook vandaag, die messiaanse verwachting houdt over het algemeen in dat men verwacht de komst van de Messias, de komst van de Christus in het Grieks dus, die zou komen om zijn volk te verlossen. Het is eigenaardig dat men dus beseft dat men verlossing nodig heeft. Dan ben je al een mooi eind op streek, zeg ik altijd maar, hè? Ja. Maar inderdaad, het is noodzakelijk. Trouwens, de hele Oude Testament staat vol met wetten omtrent lossing. En met ook de toepassing van die wet op de lossing. Direct bij de roeping van Israël uit Egypte wordt die wet ingesteld. Want men moet gelost worden. Zie je? Maar goed, men verwacht de komst van die losser die Israël zou verlossen. En in dat verband haal ik nou maar even aan Johannes 12. Dat is het Nieuwe Testament dus. Waarin duidelijk de verwachting van het jodendom geïllustreerd wordt. Daar staat in Johannes 12. In vers 34, daar staat: de scharen antwoordde hem, wij hebben uit de wet gehoord dat de Christus blijft in der eeuwigheid. En hoe zegt gij, dat wordt dan tot de Heer Jezus gezegd, hoe zegt gij dat de zoon des mensen moet verhoogd worden? Wie is deze zoon des mensen? En hier worden meteen een paar dingen onder woorden gebracht. In de eerste plaats, men zegt: wij hebben uit de wet gehoord dat de Messias, de Christus dus, blijft in de eeuwigheid, voor altijd. En hoe zegt gij dat de Zoon des mensen moet verhoogd worden? Hebben ze dat nou wel of niet goed geleerd uit de wet? Leert de wet nou dat de Messias in de eeuwigheid blijft of niet? Dat is dan de eerste vraag, hè? Is dat terecht of niet? Het antwoord is: het is terecht. Dat wil zeggen dat van de Messias gezegd wordt dat hij inderdaad een eeuwig koninkrijk zal oprichten. Dat zijn troon bevestigd zal worden voor eeuwig en altoos enzovoorts. Hè. Dat is een duidelijke zaak. Dus als die Messias komt, dan zal hij altijd blijven en een altijd durend koninkrijk oprichten. Dat klopt. Ja. Ja, maar wij onder elkaar weten wel dat het dan slaat op wat wij dan noemen de wederkomst van Christus. Maar het probleem zit hem hierin, dat het Oude Testament spreekt over de komst van de Messias als over één geheel. Eén komst van de Messias. Eén verschijning, waarna hij voor altijd zal blijven. Maar desalniettemin leert ook het Oude Testament wel degelijk een onderbreking van die komst van de Messias. Wat wij eerst en tweede komst noemen, dat is in feite één komst, één verschijning van de Messias, één parousia feitelijk, die onderbroken zou worden, en die onderbreking, die wordt in de schrift uit en te treuren genoemd. Ook in het Oude Testament staat uitdrukkelijk dat als de Messias komt, dan zal hij de breuken van Israël helen. En dan zal hij de reten vertuinen, staat er in de Statenvertaling, maar dat betekent inderdaad dat de scheuren weer heel gemaakt zal worden, dat wat verbroken is zal geheeld worden enzovoort. Dat heeft verschillende toepassingen, dat weet ik wel, maar ik verwijs nu maar even gemakshalve naar die geschiedenis uit Genesis 38... waar we dat verhaal vinden van Juda, die een tweeling verwekt bij zijn schoondochter Tamar. En Tamar is in de Bijbel, wie het ook is, als ze Tamar heet, is ze een beeld van het gelovig overblijfsel van Israël. En daaruit wordt een tweeling geboren, namelijk Peres en Zera. En het verhaal is dit, dat de geboorte van Zera wordt onderbroken, want zo ligt het. De geboorte van Zera wordt onderbroken door de geboorte van Peres. En Peres betekent breuk, het staat er ook bij, zoals in het Nederlands. Hij werd genoemd Peres, want op u is de breuk. En Zera betekent zoveel als dat wat opgaat, het opgaande. En eigenlijk is het de term voor het opgaan van de zon of het opgaan van het licht. Het opgaande licht. En dat het licht zou opgaan over hen die in duisternis wandelen, dat is zo'n bekende oud-testamentische profetie, die hoef ik niet eens aan te halen. Zera is namelijk een beeld van de komst van de Messias in heerlijkheid. De verschijnende Messias die zijn licht zal laten schijnen over Israël en daarmee over de wereld. Het licht der wereld dus. Maar dat licht werd onderbroken door de verschijning van Peres, door de geboorte van Peres, de breuk. En de hand van Zera die uitgestoken was, die wordt teruggetrokken. Ja, er wordt een koord aangedaan. Hè? Ja, dat koord, weet je wat er met het koord gebeurd is? Dat hing later uit het raam in Jericho. Hè? Ja. Nou goed, ik ga het niet uitleggen hoor, want we moeten nog wat overhouden voor de volgende keer natuurlijk. Hè? Maar die hand die wordt gemerkt, zodat duidelijk is waar het om gaat. Maar de hand, je altijd een uitdrukking is in de eerste plaats van de genade. De genadige hand van God die zich uitstrekt. In de eerste plaats naar Israël, die hand wordt teruggetrokken en er komt een onderbreking, er komt Peres. Peres betekent breuk, maar Peres betekent ook dat het vrucht draagt. Dat het vrucht voortbrengt. Pri. Peres komt van pri, namelijk vrucht. En denk maar aan wat van Abraham gezegd wordt, gij zult uitbreken. In menigte, zeggen de vertalers erbij, want die zijn bang dat wij het niet begrijpen. En terecht natuurlijk. Want breken wil tegelijkertijd zeggen vrucht voortbrengen. Dat is in de hele natuur zo. Dan wordt het woord breken gebruikt in verband met het voortbrengen van vrucht. Het voortbrengen van zaad. Je paddenstoelen die knallen open. Met een klap en dan schiet het zaad alle kanten op. Dat is een breuk. Maar meteen vrucht voortbrengen. En zelfs bij menselijke bevalling spreken we over het breken. Van water notabene. Heb je wel eens water zien breken? Nee, maar wij weten dat het zo heet. Het is een breuk waardoor nieuw leven wordt voortgebracht. En zo zit het ook met de onderbreking in de heilshistorie van Israël. De onderbreking in de verschijning van de Messias. Er zit een breuk in. Dat wil zeggen dat de normale vervulling van de rechtstreekse profetie uit het Oude Testament onderbroken wordt. En dat in die onderbreking wat anders zit. Iets wat bijzonder vruchtbaar is overigens, maar er zit wat tussen, alleen het is verborgen. Maar het wordt wel degelijk aangekondigd in bijvoorbeeld zoiets als die geschiedenis van de geboorte van Peres en Zera in Genesis 38. Er zit veel meer bij, want die geschiedenis van Peres en Zera is natuurlijk op zichzelf een onderbreking in de geschiedenis van Jozef. Maar dan kijkt u maar eens na, hè, bij gelegenheid. De geschiedenis van Jozef wordt onderbroken, want juist als Jozef vernederd is, dan krijg je eerst die geschiedenis van Peres en Zera. He? Twee verhalen tegelijk notabene met hetzelfde onderwerp. En pas als die geschiedenis van Peres en Zera voorbij is, Dan gaat de geschiedenis van Jozef verder, namelijk met zijn verhoging. Dat is het verhaal. Er zit een onderbreking in de historie. En die onderbreking die betreft natuurlijk Israël, maar die betreft de hele heilshistorie en alles wat ermee samenhangt. Want in de eerste plaats moet ik natuurlijk zeggen dat we te maken hebben met Israël. En het volk Israël wat op zichzelf vernederd zou worden, eigenlijk zou sterven, om daarna in de toekomst alsnog verhoogd te worden. Wij geloven dat, dat het zal gebeuren. Maar hetzelfde principe is natuurlijk primair van toepassing op de Messias Israëls. Op de vorst van Israël. Hij is namelijk degene op wie alle profetieën in de eerste plaats van toepassing zijn. Vanzelfsprekend, wat dacht u dan? Hij is degene die zou lijden. Hij is degene die gebroken zou worden. En hij is degene die na zijn lijden vervolgens verheerlijkt zou worden. En als hij verheerlijkt zou worden, dan zal hij in heerlijkheid verschijnen hier op aarde, op deze aarde, deze oude aarde wel te verstaan. En hij zal altijd blijven. En wat het Jodendom hier volgens Johannes 12 over het hoofd gezien heeft, dat is simpelweg dit, dat de Messias bij zijn aanvankelijke verschijnen hier op aarde niet voor altijd zal blijven, maar zich eerst zal terugtrekken. Om vervolgens te verschijnen in heerlijkheid en dan voor altijd zou blijven. Dat is de Bijbelse waarheid. Niet alleen het Nieuw-Testamentische, maar Oud-Testamentische. Maar daar kom ik straks op terug. Het gaat me eerst om dat we duidelijk zien hoe die situatie zit. Ik krijg er bijna dagelijks vragen over. Over die problematiek. Dus ik ga nog maar even door. De schare had gezegd tot de Heer Jezus: wij hebben uit de wet gehoord, Johannes 11, 12, 34, wij hebben de wet gehoord dat de Messias, de Christus, blijft in de eeuwigheid. En hoe zegt gij dat de Zoon des mensen moet verhoogd worden? Punt 2 is namelijk dat hier blijkt dat men in ieder geval toen nog wist dat de uitdrukking Zoon des mensen de uitdrukking is voor de Messias. Dat is men vandaag vergeten, zeker in het christendom. Maar Zoon des mensen is de titel voor de Messias. Er staat hier, hè? Ze praten over de Christus en dan gebruiken ze een ander woord, de Zoon des mensen. We hebben van de Christus gehoord dat hij blijft in de eeuwigheid. En hoe zeg jij dat de Zoon des mensen moet verhoogd worden? Het is duidelijk dat het alleen zin heeft, zo'n opmerking, als het om hetzelfde gaat. De Christus is de Zoon des mensen en andersom. Zoon des mensen wil dus niet zeggen dat iemand een mens is, maar het wil zeggen dat hij is wat de uitdrukking betekent, namelijk Ben Adam, oftewel de Zoon, beter nog, de erfgenaam van Adam. De Messias is namelijk de erfgenaam van Adam. Daarom wordt zijn geslachtsregister ook teruggeleid via David en Abraham en natuurlijk ook Noach naar Adam. Want hij is dus erfgenaam van Adam. Adam namelijk, die gezet werd op deze wereld, op deze aarde ook, om die te onderwerpen en daarover te heersen. Adam heeft dat nooit gekund en de vele miljoenen afstammelingen van Adam hebben dat ook nooit gekund. De aarde onderwerpen en tot vandaag aan de dag is hen dat niet gelukt. Maar wij kennen iemand, één, de eerstgeborene, de hoogste rechthebbende afstammeling van Adam, die dat wel gelukt is. En die deze aarde aan zich heeft onderworpen. Aan wie gegeven is alle macht. Nee, niet gegeven zal worden, dat zei ik niet. Dat zei hij ook niet. Hij zegt, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Hij is daarmee de erfgenaam en daarmee zelfs de definitieve, de altijd blijvende erfgenaam van Adam. Want hij behoeft natuurlijk niet opgevolgd te worden. Hij leeft immers eeuwig. Dus er is geen opvolger meer nodig ook. Zie. En dat is meteen nou het antwoord op de vraag van deze mensen. Er staat, wij hebben uit de wet gehoord dat de Christus blijft in de eeuwigheid. Hoe zegt gij dat de Zoon des mensen moet verhoogd worden? En dan is de vraag, wie is deze Zoon des mensen? Nou, u weet wie de mens is. 1 Korinthe 15. De mens is de eerste mens, dus uit de aarde aards. En wie is nou de tweede mens? De zoon, wie is nou de erfgenaam? De Heer uit de hemel staat er, hè? In onze vertaling tenminste. Ja, de tweede mens is de uit de hemel, dus de Heer zelf namelijk. Dat is een hemelse mens. Met een hemelse afkomst. Wie is deze zoon des mensen? Het is de Heer uit de hemel. En als je weet dat hij de Heer uit de hemel is, dan is het een domme vraag om te zeggen, hoe zegt gij dat de zoon des mensen moet verhoogd worden? Want als hij de Heer uit de hemel is, dan heeft hij de hoogste plaats die je maar te denken valt, namelijk aan de rechterhand Gods. En dus wordt hij verhoogd. En het is eigenlijk een gedachtekronkel om te denken dat als de Messias op aarde zou komen en om zijn koninkrijk op te richten, laten we zeggen, dat als de Messias zou komen om zijn koninkrijk op te richten, dat hij dat primair zou doen op aarde. Want er is iets veel belangrijkers dan de aarde, dat is namelijk de hemel. De moeilijkheid zit hem altijd in het denken van de mens die immers zichzelf centraal stelt en egocentrisch denkt en geneigd is om ook de schrift letter voor letter op zichzelf van toepassing te brengen en denkt in aardse termen, de dingen naar zich toe trekt. En overkomt het christendom, maar het overkomt het jodendom net zo goed, namelijk dat alle beloften en profetieën uit de Bijbel toegepast worden op het aardse bestaan hier op aarde. Maar het punt is dat toen de Heer Jezus inderdaad als de Messias uit de dood opstond, dat hij toen primair een positie in zou nemen aan de rechterhand Gods. Eerst op het hoogste niveau, om vanuit het hoogste niveau zijn koninkrijk ook naar beneden op aarde te vestigen. Mij is gegeven alle macht op de aarde en in de hemel. Nee, hè? Andersom, in de hemel en op aarde. Dat is de volgorde. En uw koninkrijk komen, kortom, uw wil geschieden, ja, eerst in de hemel en ook op de aarde. Ik vertaal het maar even, maar er staat gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Maar in de hemel woedt vandaag aan de dag nog steeds die strijd, ja, niet in de allerhoogste, maar in ieder geval is nog steeds die strijd in de hemel. Pas als alles wat in de hemel is aan Christus, aan de Messias is onderworpen, dan zal ook dat wat op aarde is aan hem worden onderworpen. Dat is een betrekkelijk nabije toekomst natuurlijk, maar niettemin is dat nog steeds toekomst. Nou, u ziet dus dat het jodendom verwachtte een Messias die zou blijven hier op aarde. En hij zelf leerde, nee, ik moet verhoogd worden of... Want dit was vers 34, maar of je kunt lezen vers 23, namelijk, maar Jezus antwoordde hun zeggende, de uur is gekomen dat de zoon des mensen zal verheerlijkt worden. Voorwaar zeg ik u, indien het tarwegraan in de aarde niet valt en sterft, zo blijft het zelf alleen. Maar indien het sterft, zo brengt het veel vrucht voort. Het moet eerst gebroken worden. Hè? Moet eerst gebroken worden, ook het tarwegraan, voordat het vrucht voortbrengt. Ja. De zoon des mensen zou verheerlijkt moeten worden. En hoe werd hij verheerlijkt? Wel eenvoudig, in overeenstemming met het Oude Testament, door lijden en sterven. Of zoals de Hebreeënbrief het aanhaalt, hij zou door lijden tot heerlijkheid geleid moeten worden. En hij zou ook ons door zijn lijden tot heerlijkheid leiden. Een heel eenvoudige waarheid. En dat wordt hier genoemd het verheerlijkt worden van de Christus. In vers 32 heet het, zo wanneer ik van de aarde zal verhoogd zijn, zal hen allen tot mij trekken. En zelfs christenen denken daarbij dikwijls aan de kruisiging. Maar dat is mis. Want dat was de vernedering van de Messias. En bovendien, aan het kruis hangend heeft hij ons niet tot zich getrokken. Wij zijn tot hem getrokken, naar boven, uiteraard, verhoogd en verheerlijkt. Hij heeft ons getrokken uit deze tegenwoordige wereld, Galaten 1 vers 4, en een plaats gegeven in zijn koninkrijk. Hè? Hij heeft ons getrokken uit de duisternis van deze tegenwoordige boze eeuw. En volgens Colossens heeft hij ons gegeven een plaats aan zijn rechterhand. In de hemel namelijk. In het koninkrijk van de zoon zijner liefde. Kort en goed. Toen,
ja.
In de vers Goed, zal ik dan even ingaan? Vers 33 staat er meteen achteraan. En dit zeide hij betekende hoedanige dood hij sterven zou. En ja, ik moet het even wat kort doen. Maar ik wijs dus maar op dat woord hoedanige. Er staat niet en dit zeide hij betekende dat hij de dood sterven zou. Maar hoedanige dood hij sterven zou. En de dood van de Heer Jezus Christus onderscheidt zich hierin dat die dood beëindigd werd. Want wat is dood? Wel, eenvoudig, volgens de schrift is dood blijvende scheiding. En als die scheiding niet blijvend is, dan wordt het ook niet dood genoemd, bij voorkeur niet, maar dan wordt het bij voorkeur genoemd slaap. Dus dood is blijvende scheiding. En het bijzondere van de dood van Jezus van Nazareth, om het dan maar zo te zeggen, is dat dat beëindigd werd. Het was wel dood, maar toch hield het op. Hij stond namelijk op uit de dood. Het bijzondere, dat hoedanige van die dood, is dat het beëindigd werd door opstanding. Zie. En dat dat zo is, blijkt echt uit het verband. Want het is een duidelijke zaak dat hier gesproken wordt over zijn toekomstige verheerlijking. Het hele schriftgedeelte trouwens. Ik noem even, hè, zo wat ik even zo zie staan. Vers 23. De uur is gekomen dat de Zoon des Mensen zal verheerlijkt worden. In vers 24 wordt gesproken over dat het tarwegraan vrucht zou voortbrengen nadat het in de aarde gevallen was. En als het tarwegraan vrucht voortbrengt, dan betekent het dat er sprake is van opstanding uit de dood. De aarde opent zich en er komt tarwegraan uit de aarde voort. Dat is het. Een beeld van opstanding, zoals ook geïllustreerd in 1 Korinthe 15, maar zoals ook geïllustreerd in het Oude Testament, in de wetgeving met betrekking tot de oogst. En de eerstelingen garf en de eerstelingen broden en noem maar op, want het is allemaal een beeld van opstanding. Maar goed, ik lees even verder. Vers 25 spreekt over het eeuwige leven wat tot stand zou komen. Dat komt zoals bekend tot stand door opstanding. Dan lees ik vers 28. Vader, verheerlijk uw naam. En er kwam een antwoord, namelijk ik heb verheerlijkt en ik zal wederom verheerlijken. En verheerlijking vond niet plaats aan het kruis, maar verheerlijking vond plaats door dood en opstanding. Door opstanding moet ik zeggen en hemelvaart feitelijk van de Heer Jezus Christus. Dat was zijn verheerlijking en daar gaat het om. En dus na vers 32, en zo wanneer ik van de aarde zal verhoogd zijn, zal hen allen tot mij trekken. Dat is dan de aanduiding van zijn positie in de hemel aan de rechterhand Gods, waar hij ons tot zich trekt. En als commentaar erop kunt u gerust de hele Hebreeënbrief lezen. Ja. Want die hele Hebreeënbrief spreekt daarover. Namelijk over zijn positie op de hoogste plaats die er is in de rechterhand Gods en onze positie daar met hem. Maar goed, ik ga er maar niet verder op in. Ja, ik moet nog even noemen dat vers 35 en 36 dan ook prompt weer spreken over het licht. Nog een kleine tijd is het licht bij u, wandel terwijl gij het licht hebt, enzovoorts. Want hij is dat licht. Hij is Zera. Hij was de uitgestoken hand van Zera in Genesis 38. Maar de hand zou worden teruggetrokken. Dat is wat hij hier zegt. En in plaats daarvan zou de tweelingbroer verschijnen, Peres de Breuk. Een onderbreking van het verhaal. En de onderbreking is inderdaad de dood en opstanding van de Heer Jezus. Want laat ik u dan een ander oud-testamentisch voorbeeld geven van onderbreking. Dat is een heel duidelijke, heel scherpe, namelijk uit Daniël 9... Dat is de bekende profetie over de 70 weken. Als u er nooit van gehoord hebt, zult u het nu ook niet begrijpen. Want ik ben niet van plan om het nou uitgebreid te bespreken. Dat heb ik al zo vaak de andere gelegenheden gedaan en op de band gezet. Dus dat laat ik maar. Maar ik haal het alleen maar even aan. Daar staat in vers 24 van Daniël 9 dat 70 weken, 70 zevens, 70 weken zijn bestemd over uw volk. En het wordt gezegd tot een prins uit het huis van Juda. Dat was familie van de Heer Jezus, namelijk Daniël. 70 weken zijn bestemd over uw volk. het Joodse volk dus, en over uw heilige stad, dat is ongetwijfeld gewoon Jeruzalem, om de overtreding te sluiten, om de zonden te verzegelen, om de ongerechtigheid te verzoenen, om een eeuwige gerechtigheid aan te brengen en om het gezicht, namelijk de profeet, te verzegelen en om de heiligheid der heiligheden te zalven. En wat zou er nou anders gezalfd moeten worden dan de gezalfde, namelijk de Messias, want Messias of Mashiach of Christus is allemaal hetzelfde, betekent gezalfde. Dus hier wordt gezegd 70 maal 7... in de praktijk blijkt 70 maal 7 jaar, oftewel 490 jaar, voor Israël te gaan tot op de komst van de Messias en het aanbreken van het Messiaanse Rijk over Israël. Want dat is de betekenis ervan. 490 jaar te rekenen vanaf vers 25, namelijk de uitgang des woords om te doen wederkeren, om Jeruzalem te bouwen, tot op Messias, staat er echt, Mashiach, tot op Messias, de vorst. De Septuagint zal er Christus hebben staan. In het Grieks, ja. Tot op Messias, de vorst, zijn 7 weken en 62 weken. 7 weken, oftewel 7 maal 7 jaar is 49 jaar, om Jeruzalem te bouwen. En daarna nog 62 maal 7 jaar om te wachten tot de verschijning van Messias, de vorst. Waarbij het woord vorst, het woord is voor kroonprins, namelijk de eerste rechthebbende op de troon. De voorste, de first, die recht heeft op de troon. En de Duitsers zeggen fürst, en dan hebben ze het over een vorste. De first, de fürst, de voorste, de eerste namelijk, die recht heeft op de troon. Een kroonprins, niet de koning, er staat niet tot op Messias de koning, staat Messias de vorst. Zijn 7 weken en 62 weken, samen 69 maal 7 jaar is 483 jaar, gerekend vanaf de uitgang des woords om te doen wederkeren. Dat was in 445 voor onze jaartelling. En dan komen we in het 20e jaar van Artaxerxes. U zit niet weten, spoel je gewoon een bandje terug, dan luistert hij nog een keer. En dan kom je terecht in het jaar 32 van onze jaartelling, op de dag die morgen gevierd wordt. Heb ik dat goed? De dag die morgen gevierd wordt. Ja, Palmpasen. De 10e Nisan was het oorspronkelijk. Ik weet niet of morgen 10 Nisan is, vermoedelijk niet. Maar het gaat om de zondag voor de opstanding. 1 week voor de dag van de opstanding van Christus. Dat was de 10e Nisan, de dag waarop Israël het paaslam in huis moest nemen. En het paaslam is een beeld van de Messias die zou sterven. Want wat gebeurt er met het paaslam? Een van die 40 typen die ik had opgeschreven was vanzelfsprekend het paaslam. Het paaslam zou sterven waarna Israël verlost zou worden. En het paaslam moest op de 10e Nisan in huis genomen worden. En op de 10e Nisan van het jaar 32 was het paaslam, namelijk de Heer Jezus, die zich meldde bij de poort van Jeruzalem. En daar gevangen genomen werd en gedood werd. Dat is wat gebeurd is. Zie? Dus op die 10e Nisan was daar de Heer die Jeruzalem tegemoet reed en zei: och, of gij ook nog in deze uw dag, Lucas 19, bekendet wat tot uw vrede dient, want men wacht op een vredevorst, Shalom. Shalomo, de zoon van David. Maar staat er, maar nu is het verborgen voor uw ogen, terwijl gij de tijd uw bezoeking niet gekend hebt. En daar was de koning, na 69 maal 7 jaar en nog 1 maal 7 jaar te gaan, was daar de koning, en het is bijna 2000 jaar geleden, bij wijze van spreken, en het koninkrijk is er nog niet. Hoe komt dat? Wel zeggen sommigen, dat komt omdat je Daniel 9 verkeerd interpreteert. En op dat moment ontstaat theologie, zeg ik altijd maar. Hè? Want dan krijg je... Ik heb zo'n stapel boeken gelezen, zeker over Daniel. Ik vond het verschrikkelijk. Het klopte niks van. De een was nog gekker dan de ander. Er was geen touw vast te knopen. Dat heb ik ze allemaal maar weer in de kast gezet. Hè? Dat heb ik de Bijbel maar weer gewoon open gedaan. Hè? En dan vind je dat wel dus geen probleem. Want dit is precies gebeurd zoals ik u nu net verteld heb. Maar het verhaal is dat er meteen achter staat in vers 26... na die 62 weken, dat is na 7 plus 62 weken dus... zal de Messias uitgeroeid worden. Of de Engelsen vertalen het nog scherper. Die zeggen namelijk, nou, zal de Messias afgesneden worden... Nee, hij zal niet op zijn troon komen, hij zal afgesneden worden. Hij verschijnt wel, maar hij wordt afgesneden. Staat hier in het Oude Testament in Daniël 9, vers 26. De Messias zou afgesneden worden, hij zou uitgeroeid worden. En dan staat er in het Hebreeuws gewoon achteraan. En hij zal niet hebben. De vertalers begrijpen niet wat hij dan niet heeft. Maar het is gewoon zijn koninkrijk niet. Ze hebben gezegd, maar het zal niet voor hemzelf zijn. Nee, dat is waar. Maar dat staat hier niet. Hè? Er staat hier, hij zal niet hebben. Dat wil zeggen, hij zou zijn koninkrijk niet hebben. En in plaats daarvan zou een ander volk en een andere vorst komen, zegt het vervolg van dat vers. En pas in vers 27 wordt gesproken over de resterende 7 jaar. En om het nou heel kort te vertellen, de zaak is deze, dat de eerste... 69 maal 7, kortom, de eerste 483 jaar verlopen waren op de dag van de intocht in Jeruzalem, Palmpasen, de 10e Nisan. En dat de laatste 7 jaar nog steeds niet begonnen zijn. En dat er onderbreking ligt in de tijdrekening van de profetieën. Hier ook trouwens, in deze profetie zelf. Vers 24 en 25 spreken over totaal 69 maal 7 jaar. Vers 27 spreekt over nog 1 maal 7 jaar. En vers 26 staat er tussenin en spreekt over wat er gebeuren zou tussen de 69ste week en de 70ste week. Dat is het verhaal. Onderbreking. Waarom weet men dat niet? Nou, punt 1. Daniël wordt niet als een profetisch boek beschouwd door het Jodendom. Dus wordt ook niet als profetie bestudeerd. En punt 2. Dit is in overeenstemming met wat in Daniël zelf staat. Namelijk dat de profetie verzegeld zou worden. Want deze profetie is niet bestemd voor diegenen die hun Messias afwijzen. En dat is ook de reden waarom zo weinig iets van deze profetie begrijpen. Zij wijzen de Messias af en voor hen is het niet bestemd. Want deze profetie vertelt in ieder geval in vers 26 wat er gebeuren zou tussen het lijden wat op de Christus komen zou, het uitroeien van de Messias namelijk, en de heerlijkheid daaraan volgende. En dit citeer ik dan uit 1 Petrus 1. En daar ga ik dan nu maar naartoe, naar het Nieuwe Testament, waar de apostel Petrus zich heel goed bewust is van de aard van die verborgenheid. Dat is 1 Petrus, en begrijpt u me nou goed, Petrus is een Jood. En hij was nog een fanatieke ook. Nou, ik kan het andersom zeggen, hij was fanatiek en hij was een Jood. Dat is toch in ieder geval waar, hè? Het kostte heel wat moeite om afstand te nemen van het Jodendom en zijn Joodse gebruiken. En bij de minste aanleiding keerde hij er weer toe terug. Dat is Galaten 2. Dus je had er knap moeite mee. Maar Petrus wist precies hoe het zat met de profetie. Hij was dan ook degene die op de Pinksterdag sprak. Maar het is Petrus die zegt in 1 Petrus 1 vers 10. Of vanaf vers 9. Waar staat, verkrijgen het einde uw geloofs, namelijk de zaligheid der zielen. Van welke zaligheid ondervraagd en onderzocht hebben de profeten die geprofeteerd hebben van de genade aan u geschied. De profeten hebben dus geprofeteerd van de genade aan Petrus en de zijnen in hun dagen geschied. Welke zaligheid? Hoezo zaligheid? Wat is er dan voor moeilijks aan die zaligheid? Hoezo begrepen de profeten soms hun eigen profetieën niet? Ja, dat is wat Petrus zegt, ja. Dat begrepen ze niet. Nou, om precies te zijn, er staat wat ze dan ondervraagden en onderzochten in vers 11, namelijk onderzoekende... op welke of hoedanige tijd de geest van Christus die in hen was, beduidde en tevoren getuigde het lijden op Christus en de heerlijkheid daarna. En alle schuingedrukte woorden laat ik maar weg. Daar wordt het alleen maar langer van, hè? Er staat het lijden op Christus, de Messias dus, en de heerlijkheid daarna. Wat de profeten wisten dus, is dat de Messias zou lijden, zijn genadig. Want er waren er niet veel onder Israël die wisten dat de Messias zou lijden. Maar ze wisten het, het staat dus wel degelijk in het Oude Testament. De discipelen wisten het niet eens, maar de profeten wisten het wel, zegt Petrus. Achteraf overigens, hè. Maar ze wisten het wel, ze wisten dat hij zou lijden, ze wisten dat hij verheerlijkt zou worden, ze wisten ook dat het in deze volgorde zou zijn, want dat staat er ook. Namelijk het lijden op Christus en de heerlijkheid daarna. Maar wat ze niet wisten was de tijd die daar tussenin lag. Want over de tijd die lag tussen die, het lijden van de Christus en de heerlijkheid daarna volgende, waren zij niet geïnformeerd. Dus als ik het nou heel smal neem, dan heeft die verborgenheid dus te maken met de tijd na de kruisiging en eigenlijk ook opstanding van de Heer Jezus en voor zijn wederkomst. Dat is heel smal genomen, maar neem ik het breder, en ik moet het breder nemen, dan blijkt in de praktijk dat de verborgenheid bestond uit zowel het lijden van de Heer Jezus en het sterven, zijn begrafenis en zijn opstanding en zijn hemelvaart. Al die dingen maakten deel uit in de praktijk van de verborgenheid, want men wist het niet. En waarschijnlijk komt dat omdat men de dingen niet met elkaar heeft kunnen rijmen, namelijk heeft men het lijden niet kunnen rijmen met de heerlijkheid daarna, zodat men vervolgens het lijden maar heeft weggelaten uit de theologie. Zo doet men dat. Dat is nog steeds zo. Er zijn Bijbelse onderwerpen genoeg waarvan men in de kerken over het algemeen gewoon ronduit zegt. Ik heb theologen gekend die dat ronduit zeggen. Ja, daar leert de kerk niks over. Dan zei ik altijd terug, ja, maar de Bijbel wel. Hè? Wij ook dus, hè? Zo zit dat, ja. Maar men laat het weg, men heeft er geen plaats voor. Niet dat men het bestrijdt, niet dat men zegt van het is niet waar of zo, maar men wil er gewoon domweg niks over horen, want men kan er niks mee. Hè? Dat is het verhaal. Dat is in het christendom zo, dus in het jodendom precies hetzelfde het geval. Men kan niks met dat lijden van Christus. Net zo goed als in ieder geval in de protestantse theologie men over het algemeen niks kan met de verheerlijking van Christus. Men weet niks over een wederkomst en een oprichting van het Messiaanse Rijk hier op aarde. Want men heeft het een genomen en het ander verworpen. En de Joden hebben het andere genomen en het een verworpen. En zo blijven we met een halve Bijbel zitten. Soms letterlijk. Ja, sommigen hebben ook alleen maar de helft van de Bijbel. Ja. Nou ja, de grootste helft. Maar goed. Maar de apostel Petrus wist dus precies hoe het zat met die verborgenheid. Dat het zo is, dat wil ik u nog laten zien uit 1 Korinthe 2. In 1 Korinthe 2 staat in vers 1. En ik, broeders, als ik tot u ben gekomen, ben niet gekomen met uitnemendheid van woorden of van wijsheid, u verkondigende de verborgenheid van God. Ja, getuigenis staat in uw vertaling, dat weet ik, in de mijne ook, maar dat heb ik gewoon doorgestreept, want in de grondtekst staat dat niet. Er staat niet martyrion, maar mysterion. Ja, dat is zo. Ja, niet in de tekst des receptus, maar in de betere handschriften die daarna gevonden zijn, staat het wel degelijk. En het blijkt uit het verband ook dat het klopt, overigens. Er staat namelijk, ik ben niet gekomen met uitnemendheid van woorden, u verkondigende de verborgenheid van God, want ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u dan Jezus Christus en die gekruisigd. En die kruisiging van Jezus, namelijk de Messias, dat is precies de grens. Wat daarna komt is de verborgenheid. En soms wordt dus de kruisiging met de verborgenheid meegerekend en soms ook niet. Dat is het, maar het is de grens. Waar Paulus het dus ook niet over gehad heeft met deze Korintiërs was over de opstanding, dat haalt hij daarom aan in deze brief. In 1 Korinthe 15 met name, het hele hoofdstuk. Maar het verhaal gaat verder. Hij zegt namelijk in vers 6, wij spreken wijsheid onder de volwassenen, de volmaakten staat er, onder de volwassenen, doch een wijsheid niet van deze wereld, ook niet een wijsheid van de oversten van deze wereld, die teniet worden. Want in het voorgaande hoofdstuk zei hij al dat de wijsheid van deze wereld teniet wordt. En hier zegt hij dat de oversten deze wereld teniet worden. Kortom, hij zegt ze betekenen niks en ze verdwijnen toch. Maar in vers 7 van dit hoofdstuk zegt hij: maar wij spreken wijsheid Gods in verborgenheid. Dat wil zeggen dat de wijsheid Gods verborgen is, of dat de verborgenheid van de schrift juist die wijsheid van God behelst. Of nog anders, dat de wijsheid van God in de schrift verborgen is, want dat is het. Een wijsheid namelijk, oftewel een verborgenheid, die bedekt was. Laten we nou eens woord voor woord lezen. Die bedekt was. Sommigen zeggen, het was er niet. Schaeffer zei dat bijvoorbeeld ook. Het was er niet. Men zegt dat de verwerping van de Messias door Israël onvoorzien was. En dat daarna de roeping van de gemeente uit alle volkeren in deze tegenwoordige bedeling een onvoorziene zaak was. Dat wordt dikwijls geleerd. Maar het is onjuist, het is voorzien en bovendien te vinden in het Oude Testament, hoewel het daar bedekt is. Dat is wat er staat, welke die bedekt was. Het moet dus geopenbaard worden, want openbaren wil zeggen het wegnemen van de bedekking, de sluier namelijk. Openbaren is het wegnemen van de sluier. Dus het was bedekt, moest geopenbaard worden. Nou, het was bedekt. En dan staat er, welke God tevoren gepredestineerd heeft, staat er eigenlijk. Welke God tevoren verordineerd heeft. Dat wil zeggen dat God die dingen van tevoren wel degelijk bepaald had met betrekking tot de toekomst. Want tevoren wil zeggen dat het nu vastgesteld wordt voor de toekomst straks. God heeft het van tevoren opgenomen in zijn plan, maar nog bedekt. Het was dus onvoorzien, de verwerping misschien van de Messias door Israël en de roeping van de gemeente uit de heidenen, maar dan onvoorzien door de mens, maar niet onvoorzien door God. En wat wij moeten leren is onze menselijke standpunten verlaten en Gods standpunten innemen. En dus zeggen we voortaan niet, dit was onvoorzien, het was voorzien door de Heer. Maar veel andere dingen waren onvoorzien. Maar ja, mensen hebben niet zoveel voorzien. Voor zover mensen wat voorzien hebben, hebben ze de dingen voorzien omdat ze het woord van God tot zich genomen hebben. En dus toch het standpunt van God hebben ingenomen. Dus daar gaat het maar om. Hè? Dus het was tevoren verordineerd tot heerlijkheid van ons eer de wereld was. Dat is een wat rare vertaling, eer de wereld was. Maar in ieder geval, het wil zeggen dat het van tevoren bepaald was. Wat? Die verborgenheid, die wijsheid van God, die verborgen wijsheid van God, die stond van tevoren vast en die heeft men niet voorzien, men heeft het niet gekend. En dan staat er in vers 8 waarom dat zo is. Want dat is eigenlijk de meest voor de hand liggende vraag. Waarom dan? Waarom is het dan bedekt? Wel staat er, welke niemand van de oversten deze wereld gekend heeft. Wie zijn dat, de oversten deze wereld? Ja, machten in de lucht, ja, inderdaad, ja. Natuurlijk, in de eerste plaats laat het op geestelijke machten, op de God deze eeuw. Hè, de eeuw deze wereld heette in Efeze 2, de aion van de kosmos, maar in ieder geval de vorst over deze kosmos, dat is de betekenis. Kortom, Satan en zijn engelen, die hebben dat niet geweten, die hebben de verborgenheid niet gekend, maar ook de menselijke overheden hebben die verborgenheid dus niet gekend. Er staat er, welke niemand van de oversten deze wereld gekend heeft. En als je dat heel concreet neemt, oversten deze wereld zo dichtbij mogelijk, dan kom je terecht bij Pilatus en Herodes. Die worden aangehaald in Handelingen. En in Psalm 2. Maar goed, daar hebben we het nou even nog niet over. Maar daar staat, de oversten deze wereld hebben die verborgenheid niet gekend, want indien zij die verborgenheid gekend hadden, zo zouden zij de Heer der Heerlijkheid, namelijk de Heer die verheerlijkt zou worden, daar hebben we er straks over gewezen, Johannes 12, de Heer die verheerlijkt zou moeten worden en verhoogd zou moeten worden, zij zouden de Heer der Heerlijkheid niet gekruist hebben. Waarom niet? Aha. En dan komen we tot een zeer essentiële christologische waarheid. Namelijk de eenvoudige waarheid dat Jezus van Nazareth weliswaar de Messias is. Of beter nog, werd. Want zo was het. Door de opstanding uit de dood. Maar hij is degene die hetgeen roof geacht heeft goden even gelijk te zijn en zichzelf ontledigd heeft en de gestaltenis van een dienstknecht aangenomen heeft en in gedaante gevonden als een mens enzovoorts, is zich gehoorzaam geweest tot de dood. Ja, de dood des kruises. Kortom, het is het verhaal van het lijden van Jozef. Hij was de zoon van Jozef.
Ja.
Ik ken zelfs een Jood die terecht opmerkt dat Jezus van Nazareth de zoon van Jozef is. En hij denkt bij Jozef niet eens aan Jozef van Nazareth, maar aan Jozef uit Egypte, zou ik maar zeggen. En terecht zo, want die verbinding ligt er. De zoon van Jozef. Het gaat om het lijden van Jozef, of het gaat om het lijden van Job. Want het grote vraagstuk van het lijden laat zich weliswaar verklaren uit de geschiedenis van Job, maar alleen wanneer we die geschiedenis van toepassing brengen op het lijden van de Heer Jezus en anders niet. Dan wordt het vraagstuk van het lijden nooit opgelost. Het vraagstuk van het lijden is dit, dat men slechts door lijden tot heerlijkheid komt. En ook als men al heerlijkheid heeft, zal men die heerlijkheid moeten opgeven, net als Job, om vervolgens nog meer heerlijkheid te ontvangen. Dat is het verhaal. Toegepast op de mens zou het Jodendom zeggen, ja zeker zeg ik dan, dat is waar, maar dan wel met een hoofdletter graag. He? Toegepast namelijk op de Messias. Of zoals het er straks nog op het bord stond, maar dat is misschien wat moeilijk. Zoals het er straks nog op het bord stond. Als je de Messias uit de waarheid weghaalt, hou je de dood over. En ik bedoel het letterlijk zo. Als je de Heer zelf, de Messias, de gezalfde, uit de waarheid weghaalt, dan hou je dood, scheiding, verderf over. Ja, voor degene die het makkelijk kunnen begrijpen, moet het duidelijk genoeg zijn. Als je namelijk van de eerste letter, de één, voor het woord waarheid uit het Hebreeuws weglaat, hou je het woord dood over. Maar als je de dood verbindt met de één, als de dood verbonden wordt met de één, de echte één, namelijk de Messias, want hij is het, dan heb je waarheid. Dat is waarheid. De waarheid is dat de Heer, de Messias, de Heer der Heerlijkheid zou moeten gekruisigd worden. En het verhaal is nu zo dat hij werd gekruisigd, dat is waar. Maar het was niet het eind van een bepaalde ontwikkeling. Het was wel het dieptepunt, maar niet het eind. Die kruisiging, dat lijden, die dood zal ik maar zeggen, was noodzakelijk op weg naar het begin van een nieuwe schepping. Een oude schepping is in zonde gevallen. De oude schepping is verloren enzovoorts. Hoef ik verder niks al te vertellen. Ligt in de macht van de dood. En God maakt in Christus, in de Messias, of via de Messias, een nieuwe schepping. Hoe? Door eerst deze oude schepping te overwinnen via dood. En een nieuwe schepping te maken vervolgens in de opstanding van de Messias. En het moet duidelijk zijn dat de overwinning gelegen is in de opstanding van Christus, waarmee hij de overste deze wereld in het openbaar heeft tentoongesteld en over hen heeft getriomfeerd. Kortom, hij heeft ze uitgekleed. Dat staat er. Ja, een Colossense, maar dat staat er. Zie. En het is heel eenvoudig. Door de kruisiging, door de dood van de Heer Jezus, zal ik dus maar zeggen, door de kruisiging van hem die de Messias zou zijn, werd juist de mogelijkheid geopend om een begin te maken aan die nieuwe schepping. Als hij niet gestorven zou zijn, zou hij niet opgestaan zijn. En dus als men geweten had dat hij zou opstaan uit de dood, zou men hem nooit in de dood overgegeven hebben. Dat is het. Men is uitgeweest op zijn dood omdat men niet wist dat hij uit de dood zou opstaan. Als men het geweten had, hadden ze het nooit gedaan, staat er. En herinnert u zich nou toch die geschiedenissen uit de evangelie, uit Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes, waarbij men tot de Heer Jezus, tot Jezus van Nazareth komt en hem vraagt of hij alsjeblieft koning over hen wil wezen. Ze willen hem koning maken. Toch? Ja. En dan onttrekt de Heer zich. Hij gaat weg. Hij ontglipt hen. Hij trekt zich terug. Waarom? Ja, omdat de bedoeling niet is dat ik koning word over een oude schepping, maar over een nieuwe schepping. Of in ieder geval op grond van een nieuwe schepping. Dat is het belangrijkste natuurlijk. Zie? Het zijn uren was nog niet gekomen. Hij moest eerst uit de dood opstaan om pas dan koning te kunnen worden. Namelijk over een nieuwe schepping, daar gaat het om. En dus over een eeuwige schepping. Dat is de gedachtegang. En dat is ook de reden waarom de heer steeds zijn discipelen verbiedt om ergens over te praten wanneer ze hem gezien hebben als de verheerlijkte. Als hij verheerlijkt wordt op de berg, weet u wel, daar hebben ze gezien wie hij werkelijk is, min of meer, in miniatuur, maar men heeft het gezien. En dan zegt de heer tegen zijn discipelen, denk er omdat je er niet over praat. Want het is de tijd voor zijn verheerlijking nog niet. Die verheerlijking zou liggen na zijn opstanding. En dat zegt de Heer ook tegen zijn discipelen bij die gelegenheid. Ik weet niet, ik geloof dat het Lucas 9 is of zo. Maar u zoekt het maar eens op. Dan zegt de Heer tegen zijn discipelen, denk erom dat je er niet over praat, over wat je hier gezien hebt. Totdat de Zoon des Mensen, de Messias dus, totdat de Zoon des Mensen uit de doden zal zijn opgestaan. En in Handelingen lees je dan ook, mannen, broeders, het is mij geoorloofd vrijelijk te spreken. Ja, dat staat er. Dan mag je het ineens ronduit zeggen, dat mocht eerder niet. Maar er mocht vrijelijk spreken over Jezus van Nazareth, die gedood was, maar door de kracht Gods uit die dood was opgewekt, in overeenstemming met talloze oud-testamentische profetieën, en door God gesteld was tot Here, met allemaal hoofdletters, tot Here en tot Messias. Handelingen 2. Zie. Nou. Waarom kende men de verborgenheid niet? Wel, de meest eenvoudige redenering is deze. Als men het geweten had, dan zouden ze hem niet gekruisigd hebben. En als ze hem niet gekruisigd hadden, zou hij niet uit de dood zijn opgestaan. En als hij niet uit de dood is opgestaan, 1 Korinthe 15, dan zijn wij nog in onze zonde. Hè?
Ja, zo zit het.
En vandaar dat juist die waarheid met betrekking tot dood en opstanding in het Oude Testament weliswaar gevonden wordt, maar alleen door de gelovigen. Het is bedekt, men moet de sluier wegnemen, men moet er diep in doordringen om het te vinden. Men moet het met aandacht lezen en iemand die niet gelooft leest niet met aandacht. Die leest oppervlakkig en die vindt het dus niet. En daarom liggen vele Bijbelse waarheden niet in de letter van de Bijbel, maar onder de oppervlakte van de Bijbel. Nou, daar gaat het hier ook om, want ik lees maar gewoon verder in 1 Korinthe 2. Maar gelijk geschreven is, hetgeen het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord en in het hart des mensen niet is opgeklommen. Hé, waar staat dat? Ja, 1 Korinthe 2 vers 9. Maar het was Jesaja 64, hè? Het wordt geciteerd uit het Oude Testament. Jesaja 64 vers 4, geloof ik. Daar schijnt het te staan, namelijk hetgeen het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord en het hart des mensen niet is opgeklommen, heeft God bereid, of hetgeen God bereid heeft, voor dien die hem lief hebben. Juist die verborgene dingen zijn bestemd voor degene die hem lief hebben. Zou het dan zo waar zijn dat de geopenbaarde dingen soms bestemd zijn voor degene die hem niet lief hebben? Hè? Nou ben ik terug in Deuteronomium 29. Daar denk er maar eens over na. Het blijft ook echt zo dat als de zegeningen die beloofd zijn straks komen, ook in de toekomst tot het Israël als volk, dan is dat wel degelijk op grond van de dood en opstanding van Jezus van Nazareth. Net zo goed. Op grond van deze verborgene dingen dus. En wat er dan nog aan geopenbare dingen overblijft, dat kun je moeilijk zegeningen noemen. Want zegeningen zijn alleen bestemd voor hen die deel hebben gekregen aan de dood en opstanding van Jezus, namelijk de Christus. Nou goed, laat ik maar even verder lezen. Vers 9 is geciteerd in Jesaja 64 vers 4. Zodat u ziet dat in het Oude Testament die verborgenheid wel degelijk genoemd wordt. Trouwens, ik heb een paar honderd schriftplaatsen waar de verborgenheid genoemd wordt verzameld. En toen heb ik het lijstje maar weer naast me neergelegd, want daar kan ik toch niet aan beginnen. Hè? Ja. Maar goed. Vers 10 krijg je dan. Er staat, doch God heeft het ons geopenbaard door zijn geest. Dat wat verborgen was, dat wat bedekt was, namelijk de verborgenheid Gods, dat heeft God ons geopenbaard door zijn geest. Dat is wat hier staat. En in de volgende verzen, namelijk met name vers 14 en 15, wordt gezegd dat deze verborgene dingen geestelijke dingen zijn. Dat is nou eenmaal zo, geest is nou eenmaal verborgen. onzienlijk. En die geestelijke dingen, en dus de verborgene dingen, zijn alleen bestemd voor geestelijke mensen, namelijk voor hen die wedergeboren zijn. Of anderszins de kracht Gods kennen in hun leven, want dat komt onder het Oude Testament natuurlijk ook. Ja. Wel, dat is 1 Korinthe 2, waar dit wordt aangehaald. Ik ga nog naar Lucas 24, eveneens een zeer sterke, maar ook algemeen bekende schriftplaats. Lucas 24. Dat is een geschiedenis van de Emmausgangers. Heeft uiteraard ook een zeer interessante typologische betekenis, maar daar hebben we het nou niet over, hè? Dat doen we een andere keer weer. Maar het gaat nu om de letterlijke betekenis van wat er gezegd wordt. Het gaat namelijk om die twee man, die twee uit de zeg maar 500 discipelen van de Heer Jezus, die min of meer getuigen zijn geweest van zijn lijden en sterven, en die nu onderweg zijn de verkeerde kant op. Namelijk, ze verlaten Jeruzalem om een warm bad te nemen, schijnt het. Want Emmaus betekent dat het een warm bad is, hè. Nou, en dan praten ze onder elkaar. Ze ondervraagden elkaar, ze overlegden, want ze waren de draad kwijt. Ze hadden een discussie over de profetie. Er staat in vers 14, ze spraken samen onder elkaar van al deze dingen die er gebeurd waren. En toen kwam de Heer zelf bij hen en zij kenden hem niet. Wat dat typologisch betekent, dat is niet moeilijk natuurlijk. Dat was verborgen. Het was een opgewekte Heer, die kenden ze uit de schrift niet. Dat was immers na zijn opstanding. En dus werden hun ogen gehouden dat ze hem niet kenden. En dan staat er dat de Heer hem vraagt, wat is er dan aan de hand? En dan zeggen ze, in vers 19, het gaat om de dingen van Jezus de Nazarener, welke een profeet was, krachtig in werken en woorden voor God en al het volk. En hoe onze overpriesters, kijk, dan hoef ik het niet te zeggen. Hoef ik niet te zeggen hun overpriesters, dan zeggen zij onze overpriesters. En hoe onze overpriesters en oversten dezelfde overgeleverd hebben tot het oordeel des doods en hem gekruisigd hebben. En wij hoopten, kortom, wij dachten, wij verwachten dat hij was degene die Israël verlossen zou. Waarom dachten ze dat? Wel, gewoon, ze dachten dat hij de Messias was en de Messias zou komen om zijn volk te verlossen. Dat is een volstrekt terechte Bijbelse verwachting. Maar het vervelende is dat er staat, wij dachten. Het had moeten zijn, wij denken. Niet wij hoopten, maar wij hopen. Namelijk in de zin van zeker weten. Hè? Maar hier staat het in de verleden tijd zo van, nou hoopten ze dat niet meer. Hun hoop was de grond ingeslagen. Wat een rare uitdrukking is. Want als iets de grond ingeslagen wordt, dan staat het vast gefundeerd. En zo hoort het ook. Dus, nou ja. Maar ja, zo is het nou eenmaal in het Nederlands. Ik kan het niet helpen. Maar goed, wij hoopten dat hij was degene die Israël verlossen zou. Doch ook benevens dit alles is het heden de derde dag. Van dat deze dingen giet zijn. Zo van, het is nou 3 dagen later, er komt nou niks meer van terecht. Maar waarom kennen die mensen hun schrift niet? Kijk, wij als gelovigen, wij hebben bijvoorbeeld de concordantie. Hè? Ja. En dan zoeken we op de 3 in de Bijbel. De derde dag. Het is nu al de derde dag. Maar dan moeten alle belletjes gaan branden, zeg ik altijd. Hè? Want de derde dag. Dat komt bijna op alle bladzijden van de Bijbel. Voordat er iets is op de derde dag of na 3 dagen of zoiets. Hè? Of bij de derde keer. Maar het is altijd maar die derde. En zij zeggen, het is nu al de derde dag en ze bedoelen het negatief. Maar als ze de schrift kenden, dan hadden ze gezien dat op de derde dag altijd verlossing tot stand komt. Dat kan niet missen. Het was diezelfde 10e Nisan waar we het er straks over hadden. Die van de intocht in Jeruzalem, het eind van de 69 weken van Daniel. Het was diezelfde 10e Nisan waarop Israël door de Jordaan trok onder Jozua. Jozua 3 en 4 staat dat. Dus 10e Nisan. Ja, ja. Maar het was ook na 3 dagen. Dus op de derde dag namelijk. Ze kwamen bij de oever van de Jordaan en ze vernachten daar. En pas op de derde dag trok men door de Jordaan. Kijk, die dingen, dat moet in een gegrift zijn. Ik noemde net even dat draad uit het... De rode draad die hing uit een huis in... dat was een bordeel. Maar een draad uit het huis in Jericho. Maar je moet die geschiedenis maar eens lezen. Hoe dat zit met Rahab en zo. Die moest zich ook verbergen tot op de derde dag. Dat weten wij soms niet eens, want op de zondagsschool wordt het er niet bij verteld, want men vindt het niet belangrijk voor het verhaal. Maar het is wel zo. Overal kom je die drie dagen tegen. Nou, de derde dag is de dag van nieuw leven. Jodendom zegt de derde dag is de dag van de vormwording. Drie is het getal van vormwording. Op de derde dag komt een nieuwe schepping tot stand, namelijk opstanding uit de dood. Net als de opstanding van de Heer Jezus op de derde dag. Nou, zeg, het is heden de derde dag van dat deze dingen geschied zijn. Maar ook sommige vrouwen uit ons hebben ons ontsteld, die vroeg in de morgen stond aan het graf geweest zijn en zijn lichaam niet vindende, kwamen zij en zeiden dat zij ook een gezicht van engelen gezien hadden, die zeggen dat hij leeft. Zo van, Jezus is weg en die vrouwen die zijn malende geworden. Ja, staat in Matthäus 24, hè. De twee vrouwen malen en... Oh goed. Ja, maar dat is wat ze hier vertellen. Zo van die hè? En ze gingen dus maar weg. Ze lieten Jeruzalem maar voor wat het was. Ze konden er geen touw meer aan vastknopen. Ze waren ontsteld. Die vrouwen zeiden dat hij leeft. En sommige dergenen die met ons zijn, gingen heen tot het graf. Zij zelf dus niet eens. En bevonden het al zo gelijk ook de vrouwen gezegd hadden. Maar hem zagen zij niet. Dan zijn ze het lichaam nog kwijt ook. En weet je wat nou het meest opvallend is? Die blindheid. Men ziet niks. Waarom nou niet? Wel, eenvoudig omdat we hier te maken hebben met die verborgenheid. Als men de schrift niet bestudeert, komt men er niet achter. Als je hem alleen maar leest, dan vind je het niet. Maar zei onze goede vriend William Jones, de Heer heeft nooit gezegd dat we de Bijbel moeten lezen. Hij heeft altijd gezegd dat we de schriften moeten bestuderen. Dat is heel wat anders. Door lezen loop je zelfs het risico van afstomping. Dan zeggen de woorden je niks meer. Maar door bestuderen wordt het levend en dan vind je ook deze dingen. Wat de Heer dan ook tot hen zegt is, vers 25, hij zeide tot hen, o onverstandigen en tragen van intellect. Nee, hè? Nee. Het is geen kwestie van intelligentie. Helemaal niet. Het is een kwestie van geloof, want met het hart gelooft men. En daarom wordt hier gezegd, o onverstandig en trage van hart om te geloven. Men was traag, niet van begrip, men was traag van geloof. Men was traag in het aanvaarden van het woord van God. Men was, weet je waar men in geoefend was, dat is nog zo namelijk. Men is altijd geoefend in de dingen anders verklaren dan ze er staan. God heeft wel gezegd, maar God heeft zo niet bedoeld, zei de slang. En dat is nog altijd zo gebleven. Maar God heeft wel zo bedoeld en wij doen er goed aan te geloven. Er staat, o onverstandige en trage van hart, om te geloven hetgeen de profeten gesproken hebben. Nee, staat er niet, hè? Nee, ik sla een woord over, want daar gaat het nou juist om. Zij geloofden wat de profeten gesproken hadden, namelijk dat de Messias zou komen en voor altijd zou blijven. En zijn volk, namelijk Israël, zou verlossen. Dat hoopten ze dan ook. Dat is hun verwachting. Maar de Heer zegt, o onverstandig en traag van hart om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben. En voor goed begrip staat erachter, moest de Christus, moest de Messias, en hij zegt het zelf, moest de Messias niet deze dingen lijden en in zijn heerlijkheid ingaan? De vertalers hebben er al zo tussen gezet. Hè? Moest de Christus niet deze dingen lijden en op deze wijze, of vervolgens, zijn heerlijkheid ingaan? Het gaat erom dat de Christus door lijden zijn heerlijkheid zou binnengaan. En over die heerlijkheid lazen we net ook in Johannes 12. Hij moest verheerlijkt, namelijk verhoogd worden na zijn lijden. En dat is wat hier staat. Moest de Christus niet deze dingen lijden en al zo zijn heerlijkheid ingaan? Vraagteken. Ja, dat is een bekend Joods gebruik, dat weet u misschien, hè? Dat een vraag altijd beantwoord met een tegenvraag. Ja, dat is hier ook. Vragen. En dan vers 27. En begonnen hebbende van Mozes. Let wel, Mozes. De Genesis dus, hè. Begonnen hebbende van Mozes en van al de profeten tot en met Maleachi. Hè? Ja, begonnen hebben er van Mozes en van al de profeten, legde hij hun uit in al de schriften hetgeen van hem was. Dat is wat er staat. Ja, geschreven staat er. Maar staat in de grondtekst niet. Hè? Er staat, legde hij hun uit in al de schriften hetgeen van hem was. Oftewel, hetgeen op hem sloeg. Zal ik dat eens vlug doen? Even uitleggen van Mozes en al de profeten wat van hem geschreven staat. Alles. Hè? Alles. Ja. Gaat allemaal over hem. Het woord van God spreekt over de zoon van God. Dat kan niet anders, want het woord van God is. Juist. Is de zoon van God. Zo eenvoudig is dat dus. Dus hij leerde uit al de profeten hetgeen van hem geschreven was. En daarna, na dat onderwijs, herkennen zij hem ook. Want daarna gaat hij met hen aan tafel, hij breekt het brood en als ze het brood zien herkennen ze hem. Ja, we zeggen als ze zijn handen zien, maar dat staat er niet. Er staat namelijk dat ze zelf vertelde in vers 35 hoe hij hun bekend was geworden in het breken des broods. Want het brood, het ongezuurde brood, wat men in die dagen ook nog steeds at, want het was tijdens de dagen van ongezuurde broden. Het ongezuurde brood is een beeld van de opgewekte Christus. Stond ook even in mijn lijstje van 40 stuks, 40 typen. Het ongezuurde brood, wat uitgedeeld werd, omdat iedereen daar deel aan zou hebben, dat men daar aan zou eten en dus eens broodsdeelachtig zou worden, 1 Korinthe 10. Dat brood is een beeld van de opgewekte Christus. En de Heer, de opgewekte Christus, neemt dat brood en geeft het hun als een beeld van de opgewekte Christus. En zij erkennen hem, of zij herkennen hem, aan het brood wat hij hen geeft. Zie. Want ook dat brood spreekt over hem. De hele wet, al de profeten, spreken over hem. Het enige wat nodig is, dat is dat men niet traag is om te geloven. Dat men bereid moet zijn te geloven in de schrift als het woord van God. En dus inderdaad woord voor woord, want daar gaat het natuurlijk om. Om vervolgens die dingen ook zich eigen te maken. Wel, ik wil nog één schriftplaats aanhalen, nog even uit het Nieuwe Testament. Dat is namelijk uit 1 Timotheus 3. Vers 16. Waar de Jood fariseer Paulus, die tot geloof was gekomen in Jezus als de Messias, schrijft aan Timotheus. Hij schrijft in vers 16, buiten alle twijfel, de verborgenheid der godzaligheid is groot. Niet de godzaligheid is groot, maar de verborgenheid is groot. Welke verborgenheid? Wel, die van de godzaligheid. De verborgen godzaligheid dus. De verborgenheid der godzaligheid is groot, maar niet alleen dat, behalve dat hij groot is, is hij nog een heleboel dingen meer. De verborgenheid der godzaligheid is namelijk geopenbaard in het vlees. Staat er vervolgens, hè? Ja, er staat God is geopenbaard in het vlees, want de vertalers moesten het weer zo nodig uitleggen, of een of andere schrijver van de manuscripten heeft het weer uit moeten leggen, maar het woord God staat er echt niet. Er staat gewoon, de buiten alle twijfel, de verborgenheid der godzaligheid is groot, punt komma, is geopenbaard in het vlees, punt komma, is gerechtvaardigd in de geest, is gewoon een opsomming, is gezien van de engelen, is gepredikt onder de heidenen, is geloofd in de wereld, is opgenomen in heerlijkheid, doch de geest zegt duidelijk dat in de laatste tijden sommigen zullen afvallen van het geloof. Ja, ik lees maar even door. Zich begevende tot verleidende geest en leringen der demonen enzovoorts. Dan krijgen we te maken met leugensprekers en weet je veel allemaal. Maar het gaat erom dat men afwijkt van deze verborgenheid der godzaligheid. Deze grote verborgenheid der godzaligheid waarover in het Oude Testament wel degelijk, zij het dan ook bedekt, gesproken wordt. Die verborgenheid houdt in dat God geopenbaard is in het vlees. Er staat de verborgenheid is geopenbaard in het vlees. Maar dat betekent natuurlijk wel degelijk dat een God die zich in principe verbergt geopenbaard heeft. Een God die woord is, openbaart zichzelf namelijk in het vlees. Het woord is vlees geworden, het heeft onder ons gewoond. Johannes 1, vers 14. Hij is geopenbaard in het vlees. Heeft te maken met zijn menswording, zijn geboorte in Bethlehem Ephrata, Oude Testament. Micha 5, vers 2 geloof ik is dat, als ik het goed heb. Gij Bethlehem Ephrata, enzovoorts. Hè. Ja. Is geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in de geest. Is in Bethlehem Ephrata, als je het mij vraagt, is tot de plaats waar in de tijd Benjamin geboren werd. De zoon van Jacob's rechterhand, Benjamin. Hey, die staat ook in mijn lijstje van 40 stuks. Benjamin, zeker. Ja, ja, want hij heette Benjamin, de zoon van mijn laatste dagen. Oftewel, zoon van mijn rechterhand. Maar zo noemde Jacob hem. Maar moeder, die overigens stierf, die noemde hem de zoon mijner smarten, Benoni. En hoe heet hij nou? Nou, eerst Benoni, want dat staat er ook, en daarna alsnog Benjamin. Want hij is een beeld van de Messias, die eerst zou lijden, ja, een man van smarten zou worden, Jesaja 53, en daarna alsnog de zoon van de laatste dagen zou worden, namelijk bij zijn verheerlijking. En vandaar de vijfdubbele portie die Benjamin te eten krijgt later, weet je niet meer. Hè? Dezelfde Benjamin. Ja, vijfdubbele portie. Dan heb je die vijf weer, hè? Ja. En vandaar ook dat de stam van Benjamin ooit werd uitgeroeid. Nou, in principe althans. Volgens Richteren. 21, of daar in de buurt. En toch weer nieuw leven ontvangt. Toch bij het leven wordt gelaten, zal ik maar zeggen. Het is een kwestie van eerst lijden en sterven en daarna opstanding. Het is een beeld van dood en opstanding, het is een beeld van wedergeboorte. Wel, dat is wat de Messias zou overkomen. U ziet hoe bedekt het is in het Oude Testament. Maar als ik het even aanhaal, zegt hij, oh ja. Want dat is de betekenis. Nou goed, dan gaan we gewoon door. Hij is geopenbaard in het vlees. Ongetwijfeld in de velden van Ephrata, waar Rachel het leven schonk aan Benjamin en waar Rachel stierf. Waar die plaats stond kennelijk later een huis waar de Heer Jezus geboren werd. Want zo, daar hou ik het dan maar op, hè. In ieder geval klopt dat typologisch. En, misschien een paar meter verder, maar dat maakt niet uit, hè. Maar goed, hij is geopenbaard in het vlees. Is gerechtvaardigd in de geest. Maar geest is de aanduiding voor dat wat uit de dood is opgewekt. In ieder geval is dat zo bij de apostel Paulus. Geest is dat wat opgewekt is. De eerste, wat het eerst is, is ziel, de oude mens, en de tweede mens, de Heer uit de hemel, is namelijk een levendmakende geest. Want wat uit vlees geboren is vlees, dat is de oude mens, oude schepping. Wat uit de geest geboren is, dat is geest, namelijk de nieuwe schepping. Dus hij is geopenbaard in het vlees, maar is gerechtvaardigd in de geest, want hij is overgeleverd om onze zonde, maar opgewekt tot onze rechtvaardigmaking. Romeinen 5 vers 0 zeg ik altijd. Dat is namelijk het laatste vers van Romeinen 4. Maar ik weet nooit welk nummer dat vers draagt. Hè? Hij is overgeleverd om onze zonde en opgewekt om onze rechtvaardigmaking in de geest dus. Dus hij is gerechtvaardigd in de geest. Dat is een opstanding. Hij is gezien van de engelen. Ja, ook bij de opstanding uiteraard. Het waren trouwens engelen die bij de opstanding betrokken waren. En dan, hij is gepredikt onder de heidenen. Ja. Onder de, niet onder Israël, ja ook onder Israël, maar met name onder de heidenen, want dat is die verborgenheid der godzaligheid. Dat hij gepredikt is onder de joden, dat is niks verborgens aan, hè? Dat is openbaar. Maar hij is gepredikt onder de heidenen, hij is geloofd in de wereld, let wel niet door de wereld, maar wel in de wereld. In Israël ook een beetje natuurlijk, en in de wereld ook een beetje. We zijn uit de joden tot geloof gekomen in hem, we zijn uit de heidenen tot geloof gekomen in hem. Hij is geloofd in de wereld, maar bovendien, hij is, of die, God, die verborgenheid der godzaligheid is opgenomen in heerlijkheid. En dan zie je weer wat het is, verhoging, verheerlijking, heeft te maken met zijn hemelvaart en de positie aan de rechterhand Gods. En de vraag is nu niet meer, wat is de verborgenheid, maar de vraag is, wie is de verborgenheid? Namelijk, Christus, hij is het.